De schriftlezing in deze dienst is uit Lucas 3. Vanavond om 6:30 hoopt dominee Van Zetten voor te gaan. Er zijn de volgende afkondigingen, kerkdiensten. DV volgende week zondag 2 februari. 'S morgens om 9:30 dominee Van de Wind. En 's avonds om 6:30 dominee Hak uit IJzendoorn. Voorbeden. Overleden. Afgelopen vrijdag is in de leeftijd van 81 jaar overleden de heer Jacobus Ambrosius Struik. Hij woonde onder ons aan de Eendekade 4. De begrafenis vindt woensdagmiddag 29 januari plaats, na een rouwdienst om 1:30 hier in de kerk. Dinsdagavond is er condoleren van 7:00 tot 8:30 in ProRegen. Collecte. De eerste is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde is bestemd voor het onderhoudsfonds. En de voorzang van morgen is Psalm 32, vers 1. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En de kerkenraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis met ons verbonden, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan nu zingen gemeente van Psalm 90. In verband met het overlijden van de heer Struik zingen we deze psalm, Psalm 90, vers 1. Gij zijt, o Heer, van de allervroegste jaren voor ons geweest een toevlucht in gevaren. En ook het derde vers, gij overstroomt het mensdom. Wat er verder volgt in Psalm 90, vers 1 en 3. Nadat we geluisterd hebben naar de 10 geboden en naar de samenvatting daarvan, gaan we zingen van Psalm 25, het tweede vers. Heer, en maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Psalm 25, het tweede vers. Luister nu naar de wet van de Heere. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mij geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus Christus heeft ons de samenvatting gegeven als volgt. U zult de Heere, uw God, lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten we nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Trouwe God, u die de Almachtige en de Eeuwige bent, u die een toevlucht bent van geslacht op geslacht, En zo willen we ook deze morgen uw naam aanroepen. Om u te danken voor uw trouw en genade. Om u te prijzen om uw woord dat u ons gegeven hebt. Maar ook om zo samen in de kerk te zijn, te zingen en te bidden, zodat we daarin ook onze toevlucht tot u nemen en bij u schuilen. U die de levende God bent, u die in uw ontferming, uw goede handen naar ons uitstrekt om ons te dragen en te leiden. U die vanuit de liefde van uw hart in de Heer Jezus Christus ook zo rijk aan genade bent. Wij bidden vanmorgen ook tot u, dat u onze hulp bent, dat u ons met uw licht nabij bent, dat u in ons werkt met uw Heilige Geest, opdat wij dicht bij u leven en u zullen verheerlijken. Ook wanneer we zoals gemeente in de afgelopen week een bericht van overlijden hebben gehoord, en ook vanmorgen, waarin we worden stilgezet bij de broosheid van het leven, en daarin ook worden bepaald dat voor ieder mens de tijd komt, de tijd om zo vanuit dit leven te worden weggeroepen en daarin ook voor u te verschijnen. En Heere, wij bidden van u, wilt u ons ook daarin genadig zijn en zo ook vanmorgen met uw geest in onze harten werken, dat we onze toevlucht nemen tot de Heere Jezus Christus, dat we mogen vertrouwen op hem voor de genade die we nodig hebben. Reinig ons van de zonden, Heere. Laat ons delen in de verzoening door het bloed van Jezus Christus, zodat we vrede mogen hebben en vanuit dat geloof ook zullen leven. Wij bidden van u, sterk ook het geloof, opdat we vrijmoedig zo met vreugde en met hoop mag worden geleefd in deze wereld met zoveel duisternis en zoveel onrust en zoveel vragen. Leer ons om als christenen ook werkelijk te leven vanuit het geloof en vertrouwen op uw woord, zodat we onze weg mogen gaan en vruchten zullen dragen. En Heere, dat dat ook een getuigenis in zich heeft, tot eer van u. We bidden dat u ook vanmorgen zo uw zegen schenkt over deze dienst. Help ons in luisteren en spreken en open onze harten, zodat we ons niet vastklemmen aan onze eigen prestaties, dat we niet ons houvast hebben in onze eigen resultaten, de dingen van deze wereld, maar dat Jezus Christus onze enige rots is waarop we bouwen en leven. Heere, leid ons ook daarin. U bidden we dat u uw kerk wereldwijd gedenkt, zegen de verbreiding van uw woord, en breng zo uw gemeente samen, dat u zondaren roept en trekt, en die worden vernieuwd om eeuwig u groot te gaan maken. U bidden wij ook voor de gemeente in Bruchem en voor de broeders in de kerkraad daar, die deze dag, deze morgen worden bevestigd of opnieuw worden bevestigd in het ambt. Wilt u hen daarin ook zegenen, kracht geven, wijsheid, de hulp van uw Heilige Geest om de gemeente daar te dienen in Bruchem, maar ook in alle samenwerking die er mag zijn met de gemeente in Kerkwijk, zodat we met elkaar het goede van de gemeente mogen zoeken en u daarin dienen. U bidden we dat u ook dominee Verzetten sterkt en helpt met uw Heilige Geest, dat hij het woord mag verkondigen tot uw eer en zijn werk kan doen onder uw hulp. We bidden zo dat u ons ook vanmorgen nabij bent, ieder geeft wat we nodig hebben, onze harten ook gevangen neemt onder de boodschap van uw woord, jong en oud, en dat om u groot te maken. We vragen het in Jezus' naam. Amen. We gaan vanmorgen lezen in het Nieuwe Testament uit het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 20. De schriftlezing voor vanmorgen vindt u in het Evangelie naar Lucas. We lezen in Lucas 3, de versen 1 tot en met 20. En daar luidt het woord van God als volgt. In het 15e jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus stadhouder was over Judea, Herodes viervorst over Galilea, zijn broer Filippus viervorst over Iturea en over het land Trachonitis, en Lysanias viervorst over Abilene. Onder de hoge priesters, Annas en Caiaphas, geschiedde het woord van God tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. En hij kwam in heel de omgeving van de Jordaan en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden. Zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jesaja, de stem van een die roept in de woestijn, maak de weg van de Heere gereed, maak zijn paden recht, elk dal zal gevuld worden en elke berg en heuvel zal geslecht worden, de kromme wegen zullen recht worden en de oneffen tot effen wegen. En alle vlees zal de zaligheid zien die van God komt. Hij zei tegen de menigte die uitliep om door hem gedoopt te worden, had er een gebroed. Wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? Breng dan vruchten voort, in overeenstemming met de bekering. En begin niet bij uzelf te zeggen, wij hebben Abraham als vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. En de menigte vroeg hem, wat moeten wij dan doen? Hij antwoordde en zei tegen hem, wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met hem die er geen heeft. En wie voedsel heeft, moet ook zo doen. Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden. En ze zeiden tegen hem, meester, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen, eis niet meer dan wat u voorgeschreven is. Ook de soldaten vroegen aan hem, en wij, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen, val niemand lastig, pers niemand af en wees tevreden met uw soldij. En toen het volk in afwachting was en allen in hun hart zich ten aanzien van Johannes afvroegen of hij misschien niet de Christus was, antwoordde Johannes allen, ik doop u wel met water, maar hij komt die sterker is dan ik, bij wie ik niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Zijn wan is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer grondig reinigen en de tarwe in zijn schuur verzamelen, maar het kaf zal hij met onuitblusbaar vuur verbranden. Hij gaf ook nog veel andere aansporingen en verkondigde het volk het evangelie. Maar toen Herodes, de viervorst, door hen terecht gewezen werd, omwille van Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, en om alle slechte dingen die Herodes deed, heeft hij ook dit nog bij dat alles gevoegd, dat hij Johannes in de gevangenis opsloot. Zover de schriftlezing. Vanmorgen wil ik het woord bedienen vanuit dit Bijbelgedeelte. En ik noem daarbij als kerntekst de versen 14 tot en met 16. Vers 14 tot en met 16. Ook de soldaten vroegen aan hem. En wij, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen, val niemand lastig, pers niemand af en wees tevreden met uw soldij. En toen het volk in afwachting was en allen in hun hart zich ten aanzien van Johannes afvroegen of hij misschien niet de Christus was, antwoordde Johannes allen: ik doop u wel met water, maar hij komt, die sterker is dan ik, bij wie ik niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken, hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Tot zover de tekst. We staan in preek stil bij drie punten. Ten eerste de komende man. Johannes spreekt over iemand die na hem komt, de komende man. Ten tweede vragende mensen. Verschillende mensen hebben een vraag voor Johannes de Doper. En ten derde een wachtend volk. Het volk is in afwachting, hebben we gelezen. Dus de komende man, vragende mensen en een wachtend volk. Wij gaan zingen van Psalm 1, de versen 1 en 3. Welzalig hij die in de boze raad niet wandelt. En ook het derde vers. Gans anders is het met hem die het kwaad bemint. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven in de collecten. En wij zingen Psalm 1, de versen 1 en 3. Thank you. gemeente, kinderen die doen wel eens een spelletje om uit te maken wie de sterkste is. En misschien weten de jongens het wel, wie er in jullie klas het sterkste is. Sterkste om iets zwaars op te tillen of bij een vechtpartij. En daar heb je misschien wel bewondering voor. Wow, die is sterk. En jongens, waarom zou je nou graag de sterkste willen zijn? Nou, dan kun je een beetje de baas zijn over andere jongens. Die doen misschien niet zo gauw iets tegen jouw zin. Eigenlijk zijn ze een beetje bang voor je. En dat zullen ze natuurlijk niet zeggen, maar die is zo sterk. Als je de sterkste bent, dan kun je anderen ergens toe dwingen. En misschien doe je dat helemaal niet en ben je helemaal geen vechtersbaas. Het zou kunnen. Maar soldaten die moeten soms ook wel vechten. Die moeten daarvoor sterk zijn. En die hebben daar natuurlijk ook wapens voor. Met die wapens zijn ze ook sterk. En zo kunnen ze, soldaten, je dwingen om iets voor hen te doen. En het is goed te begrijpen als mensen daar ook bang voor kunnen zijn. Weten jullie wat Johannes de Doper zei? Johannes de Doper die zei: na mij komt iemand die sterker is dan ik. En hij bedoelde Jezus. Jezus is de sterkste. Is dat zo? Jezus, nadat hij geboren was in Bethlehem en later kwam hij in Nazareth. Hij groeide op bij Jozef en Maria en kreeg ook nog broers. Jezus lijkt helemaal niet zo sterk. Hij is zachtmoedig. En wanneer hij ouder wordt, zal men dan steeds meer merken. Hij schreeuwt niet. Hij slaat niet. Hij vecht niet als ze hem jaren later gevangen gaan nemen. Vecht hij niet terug? Is de Heer Jezus de sterkere? Hij is als een lam. En als ze hem slaan met een stok, zwijgt hij. De soldaten die trekken hem zijn kleren uit. En dan denken wij, dan ben je zeker niet sterk. Ja toch? Toch is hij sterk. Maar je ziet het bij de Heere Jezus vaak niet. En toch is hij sterker dan die grote profeet Johannes, de sterkste. God zelf, Zoon van God. En toen Johannes de Doper daarover sprak en preekte, wisten de mensen nog niet wie Johannes bedoelde. Ze kenden Jezus nog niet. Maar hij zou komen, zei Johannes. En hij zou de grote rechter zijn. Hij komt met vuur, kondigt Johannes de Doper aan. Kijk maar wat hij verder zegt van die sterken in vers 17 in de Bijbel. Daar zegt Johannes: zijn wan is in zijn hand. Hij zal zijn dorsvloer grondig reinigen. De tarwe verzamelt hij in zijn schuur. Maar het kaf zal hij met onuitblusselijk vuur verbranden. Als rechter haalt hij dat uit elkaar. De goddelozen en de rechtvaardigen. Hij komt, zo preekt Johannes. Hij komt, maakt de weg voor hem klaar. Belijd uw zonde. Bekeer u, laat u dopen. Want de dag is dichtbij dat de Heilige komt. In het 15e jaar van keizer Tiberius werd Johannes geroepen. Het woord van God kwam op hem af en zijn boodschap staat genoemd in vers 3. Hij predikte de doop der bekering tot vergeving van de zonde. En er komen heel veel mensen naar hem toe. Uit de wijde omgeving lopen grote groepen mensen uit en ze steken de Jordaan over en komen bij Johannes in de woestijn. Hij maakt diepe indruk op de menigte. Die zonderlinge figuur met zijn kamelenharen mantel, maar met een krachtig woord. En de toeloop, die is enorm geweest. Dat is duidelijk af te leiden uit de evangelie. Ze wisten overal wie Johannes was. Ook koning Herodes hoorde het. En het volk had groot ontzag voor hem. Dat merk je nog zelfs na zijn dood. Dat ze Johannes in ere houden. Zo lezen we het in de evangelie. Het volk had ontzag voor hem. Is dat niet prachtig? Wonderlijk dat die mensen naar Gods woord komen luisteren en zelfs de tollenaars komen en de soldaten komen en de schriftgeleerden die komen om maar te horen wat Johannes te zeggen heeft. Welke profeet zal met zijn oproep tot bekering ooit zoveel mensen hebben getrokken als Johannes? Velen wilden door hem worden gedoopt. Nou, dat ging niet zomaar hoor. Dan moest je je zonde belijden. En dan ging je ten onder in de Jordaan. Waarom komen ze eigenlijk luisteren? Waarom willen zoveel mensen zich door Johannes laten dopen? Is dat alleen maar uit angst? Omdat hij zo duidelijk spreekt over de dag des Heren, die komt als een brandend vuur en dat niemand voor de toren van de Heren staande zal kunnen blijven? Geeft dat angst onder de mensen? En denken ze nou, die doop van zijn profeet, die kan ons misschien redden? Wanneer Johannes een menigte op zijn doop af ziet komen, dan vraagt hij adderige broed. Wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toren? Is dat alleen maar uw motief? Zoals de adders op het veld in de woestijn. Als een vuur zich door het gras verspreidt, dan komen de adders tevoorschijn en dan schieten ze weg. Ze vluchten voor het vuur. Maar het blijven adders. Slangen, listig, giftig. Johannes die wil maar zeggen, er is bij de doop ook werkelijk bekering nodig. Je kunt je niet beroemen op een doop alleen. Alsof er verder niets hoeft te veranderen in je leven. Alleen maar een manier dat je probeert te ontvluchten. Naar God storen. En zo kunnen mensen ook luisteren naar een ernstige preek. Of je luistert trouw naar de Bijbel, je bidt. Doop, avondmaal, waarom? Alleen maar omdat het een gevoel van veiligheid geeft en je hoopt maar dat het goed komt. Als je het overslaat, dan geeft het onrust. Waarom? Wat is nu je motivatie? Johannes de Doper die houdt ons voor, die doop van de bekering alleen maar ondergaan is niet genoeg. Die bekering die moet echt zijn, dat je het je verandert. Breng vruchten voort die erbij horen. Dat punt wil hij maken. Bekering. Wij zijn toch geen heidenen? Nou, begin je nou niet te beroepen op het verbond met Abraham, zegt Johannes. Alsof je daarmee direct al een kind van God bent. Die afkomst van Abraham, daar kun je niet op bouwen. Je moet ook zelf veranderen. Je moet zelf gehoorzaam worden en je zonde belijden en je vernederen. Voor de Heer. Breng vruchten voort. Want elke boom die geen goede vrucht voortbrengt, die wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Goede vrucht, vrucht van bekering, als een teken dat het echt is. Het is een teken dat je een afkeer kreeg van de zonde. En dat je nu God lief hebt. Is dat nu ook te merken in je lijf? De doper bereidt de mensen erop voor. Hij zegt, na mij komt de sterker. En hij haalt het kaf eruit. En dat verbrandt hij met vuur. En als je nu wilt delen in zijn zaligheid, als je wilt rekenen op die vergeving van de zonden, dan moet je daden blijk geven van bekering. Want zonder die vruchten hoor je niet bij die koning. Wat dan? Willen de mensen natuurlijk weten. Wat dan? Zo komen we bij het tweede punt van de preek. Ten eerste Johannes die sprak over de komende man. Ten tweede over, lezen we hier over vragende mensen. Want de menigte die vraagt, wat moeten wij dan doen? En dat woord doen, dat grijpt terug op het vrucht voortbrengen. Wat is het dan concreet? Zeg het eens. Hoe maken wij dat klaar? Driemaal klinkt die vraag, wat moeten wij doen? Eerst in het algemeen vanuit de menigte. En dan noemt Lucas twee specifieke groepen van mensen. Die noemt hij als voorbeeld waaruit hun bekering dan zal moeten blijken. En Johannes de Doper heeft voor ieder een toegespitst antwoord. En als we die antwoorden nu bekijken en bij elkaar zetten, dan zegt hij niet dat ze zich moeten terugtrekken uit de samenleving en een soort gemeenschap moeten vormen bij hem, Johannes, in de woestijn. Dat is het niet. Hij draagt hen ook niet een hele reeks godsdienstige plichten op, zoals offers brengen en meer bidden in de tempel of vasten. Nee, ieder antwoord dat hij hier geeft, noemt een concrete zaak over je omgang met de andere mensen. Het gaat steeds over je houding naar je medemens. Wat je daarin doet, wat je daarin zegt. Als eerste antwoord noemt Christus, help de armen. Om dat zomaar even te zeggen. Deel van je overvloed. Met mensen die gebrek hebben. In die tijd droeg men altijd een kledingstuk direct op de huid. Het onderkleed. En soms droeg men alleen dat onderkleed. Dat kon ook. En anders droeg men daar nog een soort mantel overheen. Maar als iemand nou zelfs dat onderste kleed niet heeft en je hebt het zelf dubbel, geef die persoon er dan een. Dat is een concreet voorbeeld. Wat ze moesten doen om vruchten voor te brengen van bekering. En dan de tollenaars. Het waren vaak de welgestelden en het waren de rijken die de taak kregen van de Romeinen om belasting te innen. Ze innen belasting over koopwaar, dingen die verkocht werden. Of tol voor het vervoer over de wegen op bepaalde punten. En de Romeinen stelden daar mensen voor aan en de oppertollenaren die verdeelden hun gebied dan weer over anderen. Die hadden soms ook nog hun loopjongens om dingen te regelen. Een ingewikkeld systeem van belastingheffen en ieder die daarin een taak had wilde er zoveel mogelijk van overhouden. Wat moeten zij nu doen? Eis niet meer dan wat u voorgeschreven is. Want ja, daar stonden ze zo slecht onbekend. U weet dat wellicht. Die tollenaars die eisten te veel in de regel. En ze verrijkten zichzelf daarmee. Nou, die tollenaars, zo merken we, die hoefden hun baan niet op te zeggen. Het overheidssysteem werd niet ontwricht, maar op hun plek moesten zij zich anders gaan gedragen. En dan zijn er de mannen van het leger, de soldaten. Want ja, elke positie en elk beroep heeft zo zijn eigen verleidingen. Die soldaten die konden makkelijk dreigen en die konden hun macht gebruiken, misbruiken. Ze probeerden dan wat extra's in het laadje te krijgen. Uit welke vruchten moet hun bekering blijken? Nou ja, dat ze ophouden met het intimideren van mensen. Dat ze mensen onder druk zetten, dat ze mensen afpersen. Dus in de boodschap van Johannes hoeven zij dat leger niet te verlaten. Maar ze mogen onschuldige burgers niet zomaar meer lastigvallen. En weten de kinderen dat nog? Waarom wil je nou zo graag de sterkste zijn? Nou, dan kun je een soort de baas spelen. Dat anderen bang voor je zijn. Dat anderen precies doen wat jij wilt. Maar Johannes die zegt tegen de soldaten, dat is niet goed. Als je sterk bent, als je in iets anders beter bent, dan mag je daarmee niet iemand bang maken. Dat mag je niet misbruiken om er zelf beter van te worden. Nee, een christen die probeert anderen te helpen. Je probeert een goede relatie te krijgen met iedereen die je kent. Dat je een lief hebt. Dat je een echt met je hart lief hebt. Die andere mensen waar je mee te maken krijgt. Wellicht dat u denkt, nou ja, is dat nou zo moeilijk? Deze vruchten van bekering, die zien er heel menselijk uit. En dat kan zeker iedereen wel. De armen steunen. Eerlijk zijn. Toch, gemeente, gaat het dieper dan je op het eerste gezicht zou denken. En daarvoor moeten we beseffen wat geld en goed voor die tollenaars betekenen. Daarvoor moeten we beseffen wat het machtsvertoon betekent voor die militairen. Voor hen lag juist daar een groot gevaar in. Voor die tollenaars in de weelde, in de vele bezittingen. En het lijkt wel nooit op te gaan. Het grote gevaar is dat je daar je zekerheid in zoekt. En dat je je veilig voelt. En dat je daar gelukkig mee bent. Het geeft je status. Dat kun je niet missen. Het andere gevaar ligt in macht. En dat geldt wellicht in het bijzonder voor die soldaten. Dat je over anderen kunt beslissen. Dat ze moeten doen wat je nodig vindt. Dat ze gehoorzaam moeten zijn. En dat kan je een gevoel van status geven, van zekerheid, van triomf, van veiligheid. Maar als die dingen zo worden gebruikt, dan verstoort dat de verhouding tussen de mensen. Dat kan met rijkdom zo zijn. Dat ze daaraan hun status ontlenen. Dat kan met macht zijn. Jouw wil is wet. En dan brengt dat onderlinge afstand. Als ons ego op de troon zit. En het vertrouwen niet op God is. Maar het vertrouwen is op wat ik heb. En wat ik kan. En waarin ik sterk ben. Het gaat dus wel dieper dan je op het eerste gezicht zou kunnen denken. Met die eenvoudige opdrachten raakt Jezus hun hart. Het is opvallend welke categorieën Lucas als voorbeeld noemt. Ja, want er zijn misschien nog wel meer mensen die hebben gevraagd, en wat moeten wij doen? Hij noemt hier de tollenaars en de soldaten. Twee groepen die totaal niet geliefd waren bij de Joden. Maar die kwamen dus ook wel daar om zich te laten dopen. Dat hadden ze misschien helemaal niet verwacht. De Joden, de Farizeeën. Verwacht u het ook van bepaalde mensen niet? Dat ze naar het woord van God zullen luisteren? Dat ze in de kerk zullen komen? Nou, kijk hier. Hier bij Lucas, wat hij vertelt. Er kwamen tollenaars, er kwamen soldaten. En die werden getrokken. Getrokken naar het profetisch woord over hem die zal komen. En het zijn vragende mensen. En daaraan zien wij dat God ze haalt uit alle lagen en alle soorten van de bevolking. En nu hebben ze dezelfde nood. De nood van hun ziel. Hoe kun je God ontmoeten? Hoe moet het met mij als hij komt? Wat voor vrucht moet er opkomen uit onze bekering? Ja, het lijken eenvoudige opdrachten. In zekere zin is dat ook zo. Delen met de armen, niemand afpersen, eerlijk zijn. Toch raakt dat het hart. Om niet langer mijzelf te zoeken, niet langer zelf mijn zekerheid veilig te stellen, maar om op God te vertrouwen en om daarom ook de naaste graag goed te doen. En als daar nou wordt geluisterd, als die mensen dat gaan doen, dan zal dat eenheid geven. Terwijl groepen eerder afstand hielden van elkaar, hebben ze nu dezelfde vraag. Ze ervaren nu dezelfde nood. En als ze daar nu naar luisteren en dat in de praktijk brengen, dan hoeven ze elkaar niet langer te vrezen. Dat zal hen één maken, één volk voor de Heer. Want dat foute gedrag, die verkeerde omgang, met weelde, met macht. Dat hield de tollenaars en dat hield de soldaat op afstand van het volk. Dat bracht scheiding. Wat zal er vandaag de dag, gemeente, scheiding brengen tussen de mensen? Tussen de mensen in de samenleving of tussen de mensen in de gemeente? Is dat nog steeds het verschil tussen rijk en arm? Dat de een van alles kan doen en dat ook laat merken? Terwijl de ander topt met financiële problemen, brengt dat verwijdering? Of is het een machtspositie dat je anderen onder druk kunt zetten en dat je dingen bekokstooft zonder oog voor die ander? Het zijn dingen die mensen uit elkaar kunnen drijven. Of het verschil tussen dat je vooruitstrevend bent of behoudend. En als er nu maar gebeurt wat ik wil, laten we hiervan leren dat het vraagt: Heere, wat moet ik doen? Nou, in al deze antwoorden zit: zoek niet jezelf. Denk niet, maar als ik maar gelijk krijg en als ik maar vasthoud wat ik heb, Nee, die goede vrucht van bekering, dat is dat ik leer steunen op de genade van God. Dat Hij mij alles is. Dat Hij mijn zekerheid is. Dat ik van de Heere alleen mijn heil verwacht. En daarom kan ik mijzelf verliezen. Hoeft het niet meer om mijzelf te draaien. En dan kan ik liefde krijgen voor mijn naaste. Wat is nu goed voor hem of haar? Dat ik dat najaag. Zo zien we dat in die antwoorden op de vragende mens. En als ze daarnaar luisteren, als ze dat nu ook werkelijk zullen doen, dan komt er één volk voor de Heere, een toegerust volk, dat gereed gemaakt is door Johannes. We hebben gezien de komende man, ten tweede vragende mensen en ten derde een wachtend volk. Eerder waren het nog aparte groepen. Lucas noemt in vers 7 en in vers 10 de menigte. En verder zijn het de tollenaars en de soldaten. Maar dan bij vers 15, dan is het een volk. En dan gebruikt hij het woord volk. Een volk dat in afwachting is. Ze kwamen om zich te laten dopen. Ze hebben gehoord wat ze moeten doen. Welke vruchten zij moeten voortbrengen. En dan zijn die mensen nu gered? Is het klaar? Is nu alles in orde voor de grote dag? Nou, ze wachten nog ergens op. Ze wachten op de sterkere. Hij is aangekondigd door Johannes en dat is hun redder. Dat is hun hoop. Hij is hun koning. Dus ondanks die vruchten van bekering, ondanks de lessen van Johannes over hun concrete leven waar ze op wachten, is de verlosser. Bij die mensen. Die mensen die hebben bij de doop hun zonde beleden. Maar dan? Hoe moet het daar nu mee? Nou, daarvoor zou Johannes het Lam van God gaan aanwijzen. Ze hebben die zonde beleden, maar waar blijven ze nou? Johannes zal wijzen op het Lam, Jezus Christus. Hij draagt de zonden der wereld weg. Dus hem hebben ze boven alles nodig. Op hem is alles gericht, uiteindelijk in die prediking van Johannes. Hij doopt met water. Hij preekt de doop van de bekering. Maar, zo zegt hij, na mij komt er een die nog veel meer doet, die sterker is, die van groter statuur is. Dat is de Christus zelf. En de Heer Jezus, die doet veel meer dan de mensen aansporen. De Heer Jezus doet nog veel meer dan waarschuwen en dan goed nieuws verkondigen. Jezus zal dopen met de Heilige Geest. En dat betekent dat Hij met zijn heil nog veel dieper naar binnen dringt. Hij vernieuwt de zondaar. Hij vervult hem met zijn Heilige Geest. En dat kan geen enkele prediker. Dat kan geen mens. Dat kan ook Johannes niet. Hoeveel ontzag ze ook voor hem hebben als profeet. Hoort u in die zin ook bij dat wachtende volk gemeente. Omdat u die ander toch ook nodig hebt. De Christus, dat hij uw hart vervult. En dat hij de wet ook in uw binnenste zal schrijven. Ja, het is Pinksteren geweest. Zoals wij nu leven. Inmiddels. Het is Pinksteren geweest. En de Geest van God die is uitgestort. En de kerk van Christus die is gedoopt. Met de Heilige Geest. En nu werkt die Heilige Geest. Die door de Heer Jezus wordt gegeven. En deze Jezus die zegt: leer van mij dat ik zachtmoedig ben. Dus niet alleen maar dat slechte gedrag ermee ophouden, daarmee stoppen en afleren, maar van Jezus leren hoe nu wel. Nu, dat is nederig zijn. Je niet beroemen op je eigen kracht, je eigen bezit. Maar liefhebben. En elkaar dienen. Met je gaven. Die vruchten van bekering. Zijn dat allemaal speciale godsdienstige dingen? Nou, we hebben gezien, die soldaten die bleven in het leger. Maar in hun dagelijkse praktijk zal het dan toch duidelijk moeten worden. Of er oprecht een afkeer is van de zonde. Of je leren steunen op de genade van God en zo jezelf mag verliezen. Je eigen ego, je bezit, je macht, dat je dat ondergeschikt maakt. Omdat je eerlijk wilt zijn. En je probeert aan anderen goed te doen. Zodat dat bovenaan komt. Ja, zelfs als soldaat, als belastinginder, tollenaar, konden de mensen in Israël vruchten van bekering voortbrengen. Maar dat was niet genoeg. Het gaat wel om die ander. Om hem die komen zal. Om de sterkere. Om Jezus Christus. Hem hebben ze daarvoor wel nodig. Zonder hem zullen ze het niet kunnen. Omdat hij je zonde vergeeft. Omdat hij zijn Heilige Geest schenkt. Als de kracht daarvoor. Hebt u ook zoveel hoogachting voor Jezus? Johannes die voelde zich in vergelijking met Jezus heel klein. Het minste slavenwerkje, namelijk de sandalen losmaken. Dat zou voor Johannes, om dat bij Jezus te doen, nog te veel eer zijn. Hij voelde zich heel klein in vergelijking met Jezus. Hebt u ook zoveel hoogachting voor hem, voor de Heer Jezus, in zijn nederigheid, dat hij gekomen is in onze menselijke natuur, dat hij geleden heeft aan het kruis. En dat je door het geloof ziet wat een kracht, wat een heerlijkheid, wat een liefde. Hebt u alle hoogachting voor Jezus, in zijn nederigheid, in zijn majesteit. Hij is de sterke God, hij zal komen met vuur. Hij zal komen als rechter. De soldaten, die moesten tevreden zijn. Leren tevreden zijn met hun soldij, hun loon. Mogelijk was dat niet zo heel veel, maar daar konden ze wel van leven. En dat was goed voor hun dagelijks levensonderhoud. En nu moesten ze de verleiding weerstaan. Om door chantage, of door geweld, of intimidatie, nog meer te halen. Bij de burgers. Ze moesten leren tevreden te zijn. Nu, om tevreden te zijn, kan een christen vertrouwen op de Heer. Dat ik geloof, maar hij is mijn helper. En wat ik ook nodig heb in het leven, hij zal mij leiden. Hij zal me niet in de steek laten. Jezus Christus. Johannes sprak van hem. Na mij komt hij. En Jezus Christus, hij is verschenen. En na Johannes kwam ook hij in de openbaarheid om te spreken, om zijn werk te doen. Van hem ontvangen wij de vergeving van de zonde. Hij is het lam dat de schuld wegdraagt. Van hem ontvangen wij de kracht van zijn Heilige Geest. Hij doopt met de Heilige Geest, degene die in hem geloven. Met hem, met Jezus Christus, zullen we rijk zijn. En met hem kan de gelovige voor altijd tevreden zijn. Amen. Wij gaan nu zingen van Psalm 119. En daarvan zingen wij vers 15. Weer snoot bedrog, o God, van mij gemoed. Houd dat weg van mij. En vers 19. Wend mijn oog van de ijdelheden af en verlevendig mijn hart door uw wegen. We zingen van Psalm 119, de versen 15 en 19. Laten wij samen de Heere danken en bidden. Trouwe God, hemelse Vader, breng u de dank, U wijst ons de weg in uw woord. Ja, nog meer. U hebt uw woord ons gegeven in Christus. Het is vlees geworden. En zo mochten we ook vanmorgen lezen en horen dat Hij de zaligmaker is. Dat Hij diegene is die de schuld wegneemt en de Heilige Geest uitdeelt, opdat wij nieuwe mensen zouden zijn en vruchten zouden dragen. Wij bidden van u. Wilt u ook iedereen in het persoonlijk leven die weg van bekering wijzen en daarin leiden en daarvoor ook werken in onze harten. Opdat we ontdekken wat moeten wij doen. Waar zit het nu op vast in mijn hart, in mijn leven, wat ik heb te belijden en waarvan ik me zal bekeren. Heere, zo bevelen we ons aan in uw goedheid en uw genade, dat u ons alles zult leren wat wij nodig hebben. Van dag tot dag, dat we ook leren uitzien naar uw komst, opdat u wordt groot gemaakt, het kwaad wordt weggedaan en we tot de volmaaktheid mogen komen om u te dienen, om u te verheerlijken tot in eeuwigheid. Wij bidden van u, wilt u in ieder gedenken die met moeite en zorg te kampen heeft, als er verdriet is, vanwege dingen die gebeurd zijn, vanwege teleurstellingen of vanwege gemis, als er moeilijkheden zijn met het werk, met relaties. Wij bidden van u, Heere, wilt u ook daarin helpen en de weg wijzen, dat we ook leren op u te vertrouwen en naar u te blijven luisteren. U bidden voor de rouwdragenden. En we denken deze morgen in het bijzonder ook aan de nabestaanden van de heer Struik, aan zijn vrouw, aan zijn broers, aan andere familieleden. En Heere, wilt u ieder die zo dat verdriet ook daarin ervaart en meekrijgt, wilt u die helpen en uw krachten geven vanwege dit verlies. Wij bidden van u dat u ook uw sterkte geeft deze week, wanneer er afscheid wordt genomen en de begrafenis zal plaatsvinden. Laat uw woord daarin ook zijn kracht doen in de harten van allen die bij dit heen gaan betrokken zijn. U bidden we dat u zo ook in het gemeenteleven ons uw hulp geeft. Schenk door de kracht van uw Heilige Geest dat we uw woord ook bewaren in onze harten, dat we dat in acht nemen in de praktijk van ons leven, dat de liefde ook onderling versterkt mag worden, dat we uw getuigen zijn in deze wereld. Sterk allen die taken hebben, die mogen uitvoeren in de gemeente, zowel in het ambt als daarbuiten, in het jeugdwerk, wanneer mensen worden bezocht, wanneer praktische dingen worden uitgevoerd, en toch ook wanneer we samenkomen op verschillende momenten van kinderen en jongeren, ouderen, om daar steeds weer iets uit uw woord te onderzoeken en daarna te luisteren. Op de zondagschool, op de catechisatie, andere momenten van samenkomen. Zegen dat, zodat het mag bijdragen tot opbouw van uw gemeente. U bidden we voor elkaar en voor de noden die er zijn. We danken u voor uw goedheid. We danken u wat u geeft aan vreugde, aan gezondheid en liefde onder de mensen. En Heere, wilt u ons ook leren om daarop te zien, op uw gaven. Om u te prijzen voor uw trouw. U te prijzen voor de gaven die u uitdeelt. Dat mensen ook mogen ervaren wie u bent. U komt daarvoor alle lof toe. Zo danken en bidden wij in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. We gaan nu zingen van Psalm 85, het derde vers. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Psalm 85, het derde vers. Ga nu heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God in de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. Thank you.